Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in alweer een nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Voor vandaag zijn we over Skype verbonden, het was al aangekondigd op de website, met pater Nicolaas Sint-Aubin, een jezuïetenpater, die ja, op Radio Maria zeker al bekend is. Als het goed is, zijn we nu met hem verbonden over Skype. Een goeie dag, pater Nicolaas.
Goedemorgen Nele, goedemorgen beste luisteraars.
Hoe gaat het met u vandaag?
Het gaat met mij uitstekend. Het is hier een beetje druilerig in Amsterdam. Ik kijk hier over heel wat daken in de grachtengordel, waar ik sinds 6 jaar woon. En het is hier goed wonen in Amsterdam. Dank je.
U bent voor onze luisteraars natuurlijk een bekende, zeker van bidden onderweg. En u bent ook al in interviews te horen geweest bij ons op de radio. Maar alvorens we het over uw nieuwe boek zouden hebben, zou het misschien toch fijn zijn u even voor te stellen aan de luisteraars die u niet kennen.
Graag, dank u. Mijn naam is dus Nicolaas Sint-Aubin. Dit jaar ben ik 30 jaar jezuïet en 20 jaar priester, dus al een flinke tijd. Voor ik intrad ben ik korte tijd advocaat geweest. En zoals u kunt horen, ik woon weliswaar in Nederland, maar ik ben wel degelijk een geboren en getogen Vlaming. En sinds een kleine 10 jaar... is mijn werkdomein voornamelijk het internet. En via een aantal websites, bijvoorbeeld biddenonderweg.org of verderkijken.org of inalledingen.org enzovoort, mag ik samen met een ploeg van wel 70 mensen uit Vlaanderen en Nederland op alle mogelijke manieren iets van de blijde boodschap aanwezig maken, delen, in de digitale omgeving op internet. Concreet betekent dat dat wij dagelijks een podcast produceren, een gebedspodcast, dat is biddenonderweg.org, maar dat wij ook heel regelmatig video's produceren. Onlangs hebben we, naar aanleiding van de 5e verjaardag van de marteldood van pater Frans van der Lucht, een tekenfilm gemaakt over zijn leven, tekenfilm in 10 talen, overigens. Wij produceren heel wat tekstmateriaal, zijn uiteraard heel sterk aanwezig op de sociale media, Facebook, Twitter, Instagram enzovoort. En met heel veel dankbaarheid eigenlijk stellen wij vast dat die digitale omgeving een uitstekende manier is, een uitstekend medium, om het evangelie bij heel wat mensen te brengen. Binnenkort bijvoorbeeld, in de Advent, zullen we voor de 10e keer een digitale retraite aanbieden. Deze keer dus een digitale Adventsretraite. En wij rekenen toch op 16.000 deelnemers daarvoor op ignatiaansbidden.org. En wat bijzonder is, heel wat mensen denken, ja, internet, dat is voornamelijk voor jonge mensen. Sociale media, dat zijn tieners, dat zijn twintigers. Zeker, jonge mensen nemen daar aan deel. Maar er zijn ook heel wat oudere mensen. Mensen van de 3e leeftijd, mensen van de 4e leeftijd, die echt aanwezig zijn in de digitale omgeving. En bijvoorbeeld onze digitale retraites worden door duizenden mensen van 70 plus, 80 plus, zelfs 90 plus gevolgd. Omdat voor nogal wat mensen die wat ouder zijn en bij wie de mobiliteit vermindert, het internet een hele dankbare wijze is om toch verbonden te zijn met andere christenen en om zich spiritueel te voeden. Met andere woorden, ik vat samen, ik ben internetpastoor, maar geef ook heel wat voordrachten en vorming op alle mogelijke manieren hier in Nederland, maar ook bijna wekelijks in Vlaanderen. Vorige week, zaterdag, was ik in Leuven voor de studiedag van Missio bij de paters van de Heilige Harten, paters Picpussen. En daar heb ik daar een voordracht gegeven, bijvoorbeeld over de spiritualiteit, de zendingsspiritualiteit van paus Franciscus. Zo geef ik allerlei vorming en voordrachten. En dat zal waarschijnlijk het onderwerp zijn van ons gesprek, schrijf ik ook regelmatig over spiritualiteit, over christelijk geloof en over maatschappelijke vraagstukken.
Een zeer divers apostolaat, wat misschien ook wel eigen is aan de roeping van de Jezuïeten.
Inderdaad. Voor ons is eigen dat wij proberen om God te vinden in alle dingen. Niet enkel in de kerk, ook in de kerk uiteraard, ook in de Bijbel, maar ook in de gewone dingen van het dagelijkse leven. En om mensen te helpen om in hun heel concrete ervaring iets van Gods liefde en de aanwezigheid van de levende Heer te mogen ervaren. Eigenlijk een hele mooie zending.
U haalde daarnet uw recent verschenen boek aan. U schrijft regelmatig boeken. Het is niet uw eerste boek. Het boek dat u nu recent heeft gepubliceerd, heeft als titel Wat deed God voor hij de wereld schiep? Hoe heeft u in de eerste plaats het idee opgevat om dit boek te schrijven?
Ja, tot nog toe heb ik voornamelijk geschreven over onderwerpen van spiritualiteit, van geloofsbeleving, van hoe kan ik in mijn gebed, in mijn gewone leven, dichter bij God komen? En hoe kan in het bijzonder de Ignatiaanse spiritualiteit daar een toegangsweg toe zijn? En in de Ignatiaanse spiritualiteit is de gevoelservaring, de affectieve ervaring, daarbij heel belangrijk. De idee is dat je in de ervaring van de vreugde, in het bijzonder vreugde door de aanwezigheid van God in jouw leven, dat die ook kan dienen als wegwijzer voor datgene waartoe God jou heel zachtjes uitnodigt. De affectiviteit, de gevoelservaring. Dit gezegd zijnde, het is mijn ervaring, en niet die van mij alleen, denk ik, dat in het bijzonder bij ons katholieke christenen de kennis van het geloof in de strikte zin van het woord behoorlijk beperkt is. Vele van onze gelovigen, van onze katholieke gelovigen, want voor protestantse christenen ligt dat wat anders, vele van onze katholieke gelovigen zijn heel vrome, devote mensen, met mensen die bidden. Mensen die bidden en die naar de kerk gaan, naar de viering gaan, de sacramenten ontvangen. En daardoor vaak een hele persoonlijke en intieme band met de Heer weten uit te bouwen in hun leven. Katholieken zijn vaak biddende mensen. Maar er is een probleempje. Nogal wat katholieke mensen weten eigenlijk niet zoveel af over de theologie, over de, ik zou zeggen, objectieve inhoud van hun geloof. Bij heel wat van onze katholieke gelovigen is de kennis, de objectieve kennis van hun geloof, in zekere zin beperkt gebleven tot de catechismus, tot de catechese lessen van bij het vormsel. Dat wil zeggen, min of meer op 11, 12-jarige leeftijd. En als zij dan vandaag in gesprek gaan met andere mensen, en dan heb ik het eerder over niet-gelovige mensen, maar zelf ook met gelovige mensen, of als zij in de krant, op het internet, op televisie, waar dan ook, geconfronteerd worden met vragen die hun geloof, met onderwerpen die hun geloof gaan bevragen, maar nu op volwassen leeftijd, dan hebben zij het vaak heel moeilijk om op die vragen een antwoord te geven, gewoon omdat zij eigenlijk, omdat het hen ontbreekt aan die precieze kennis, die nogthans niet zo moeilijk is, van waar het in het christelijk geloof, in het katholieke geloof, eigenlijk om gaat. En dat geldt voor volwassenen en dat geldt uiteraard en nog veel meer voor jonge mensen. Ignatiaanse spiritualiteit, de geloofservaring, gaat dus heel sterk over de persoonlijke verbondenheid, de gevoelsmatige verbondenheid ook met onze Lieve Heer. Maar willen die gevoelens meer en meer een betrouwbare richtingwijzer zijn naar God, dan is het belangrijk dat je ook iets afweet over die objectieve inhoud van het geloof. En het is daarom dat ik eigenlijk dit boekje ben gaan schrijven. Nee, want de hoofdtitel van het boekje is Wat deed God voor hij de wereld schiep? Maar de ondertitel, en die legt die hoofdtitel uit, de ondertitel is En 51 andere vragen over het christelijk geloof. Dus in dit boekje heb ik eigenlijk 52 vragen geïdentificeerd en op elk van die vragen die gaan over de kernpunten van ons geloof probeer ik een antwoord te geven. En het geeft zo min of meer een algemeen overzicht over het christelijk geloof. Dus de volgorde en is eigenlijk die van de geloofsbelijdenis. De geloofsbelijdenis van Nicea, die we elke zondag in de Eucharistieviering samen bidden. Vandaar de naam, Wat deed God voor hij de wereld schiep? Dat is één van de vragen, maar de ondertitel en 51 andere vragen over het christelijk geloof. Ziezo, een lang antwoord om te zeggen waarom ik dit boekje nu net gepubliceerd heb in Vlaanderen bij Lando.
Pater, we spreken dadelijk graag wat verder over dan de inhoud van het boek en hoe u dat dan concreet heeft aangepakt. Maar het is even tijd voor een muzikale onderbreking, dus wij spreken elkaar dadelijk verder.
Dank u. Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag over Skype in gesprek zijn met jezuïetenpater Nicolaas Sintobin, die zich momenteel in Amsterdam bevindt. En we spreken hem vandaag vooral naar aanleiding van zijn recent uitgebrachte boek Wat deed God voor hij de wereld schiep? Pater Nicolaas, u heeft daarnet al aangehaald dat de bedoeling van het boek in de eerste plaats een soort van kennisoverdracht eigenlijk op het oog heeft van het christelijk geloof, omdat dat toch wel een nood is die u opmerkt wanneer u met gelovigen omgaat. Ze hebben vaak een gebedsleven, maar de kennis is soms niet voldoende.
Om zo te zeggen.
Hoe heeft u het boek nu opgevat? Of nee, eerst liever, wat is dan het publiek voor wie u het boek geschreven heeft? Zijn dat dan die katholieken die u aanhaalde, die wel een gebedsleven hebben, maar niet voldoende kennis van hun geloof?
Dank voor deze interessante vraag. Ik merk dat het boek gelezen wordt door de meest uiteenlopende mensen. Bijvoorbeeld hier in Amsterdam weet ik nu al van verschillende leesgroepjes van beleidende katholieke mensen die met dit boekje samen aan de slag gaan. En die een soort van leesclub, geloofsclub, uitwisselingsgroepje houden over hun geloofservaring, betrekkende van dit boekje. Maar ik hoor net zo goed van jonge mensen of van mensen die wel christelijke roots hebben, christelijke wortels, maar die daar eigenlijk weinig mee doen, dat ze met dit boekje aan de slag gaan, omdat ze zeggen, hé, ik zou eigenlijk wel een beetje meer weten over, willen weten waar het nu eigenlijk over gaat. En dus eigenlijk is het boekje heel breed geschreven, maar de groep die ik in mijn achterhoofd had bij het schrijven van dit boekje waren eigenlijk jonge mensen. Ik ben dus in gesprek gegaan met een aantal neefjes en nichtjes van mij, oudere tieners, om te vragen welke zijn vragen die voor jou belangrijk zijn. En ik heb hen de vragenlijst voorgelegd en gezegd, kijk, welke vragen zou je nu echt willen beantwoord zien en welke zeg je, nee, die interesseren ons niet, die vind ik eigenlijk niet zo relevant. Met andere woorden, eigenlijk is mijn hoop dat dit boek vooral zou kunnen dienen voor tieners, voor jonge mensen die heel weinig afweten van het geloof, om hen op een bijna speelse wijze in te wijden in de kennis. Want er is heel veel kennis en heel interessante en boeiende en subtiele en verfijnde kennis die mag en kan gedeeld worden over ons geloof. Hey, en ik heb er ook voor gezorgd dat een professionele tekenaar 20 cartoons gemaakt heeft, 20 tekeningen, zo heel rustige, mooie, open tekeningen om de verschillende vragen te illustreren. Dus je kan het eigenlijk heel op een leuke, vlotte wijze lezen. Nu, dus het publiek is eigenlijk zo breed als je het maar kan denken. Bijvoorbeeld, ik denk dat dit een uitstekend, dat dit voor jongeren vanaf 11, 12 jaar, ook jongeren bijvoorbeeld die zich voorbereiden op het vormsel, een uitstekend boekje kan zijn om op een hele speelse, aangename wijze iets te ontdekken over waar gaat het nu eigenlijk over in het christelijke, in het katholieke geloof. En daarom heb ik in dit boekje, Wat deed God voor hij de wereld schiep, ook heel uitdrukkelijk gekozen voor een vorm die aangepast is aan deze tijd. Vandaag wordt meer en meer alles bepaald door het internet en door wat gebruikelijk is op het internet. Wel, op het internet blijven de mensen, de surfer, blijft gemiddeld 2, maximaal 3 minuten op een website. Niet langer. Wel, elke vraag krijgt in mijn boekje een antwoord dat je kan lezen in 2, maximaal 3 minuten. Dus ik heb ervoor gezorgd, en ik kan je verzekeren, dat was niet makkelijk, dat ik elke vraag, ook de moeilijkste vragen over de inhoud van ons christelijk geloof, om elke vraag te beantwoorden in maximaal 300 woorden. Ik sprak een paar dagen geleden met iemand en die zei, dus iemand die eigenlijk eerder aan de rand staat van de kerk, die in elk geval geen beleidende katholiek is, die niet regelmatig naar de mis gaat, en die zei, weet je, ik heb dit boekje in mijn keuken liggen en regelmatig, terwijl ik in mijn keuken aan het werk ben, lees ik de een of de andere vraag, en 2-3 minuutjes, ja, dat wil ik doen. Maar een heel dik boek lezen, daar begin ik niet aan. Met andere woorden, het is belangrijk, denk ik, willen we vandaag aan geloofsoverdracht doen, breder dan binnen het kleine groepje van reeds overtuigde, beleidende, geëngageerde katholieken, dat we van de mensen geen al te grote inspanning vragen, want die willen ze toch niet doen. Stukjes van 2-3 minuten. Daarvoor heb ik heel bewust gekozen. Dit gezegd zijnde, ik heb heel veel theologisch onderzoek gedaan, heel veel opzoekingswerk gedaan voor elk van die vragen. Het is dus echt niet met de losse pols zo eventjes snel geschreven. Hoe korter, hoe meer werk eigenlijk. En dus ik heb er echt wel heel veel werk in gestopt. Bovendien is het boekje ook nagekeken door verschillende beroepstheologen uit onze jezuïtenkringen om na te gaan of alles wel degelijk helemaal conform was, want dat is echt heel uitdrukkelijk mijn bedoeling, met de grote traditie van de katholieke kerk. Het gaat dus niet zomaar over het geloof van Nicolaas Sintobin, het gaat wel over het geloof van onze katholieke kerk.
Dus het is enerzijds behapbaar voor de mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met de kerk, maar anderzijds ook theologisch helemaal correct. Dus,
inderdaad, ik denk dat dat een heel mooi woord is, behapbaar. Nee, het is behapbaar, denk ik, voor een breed publiek. Ik merk trouwens dat ik krijg ook van sommige beroepstheologen die dit boekje gelezen hebben, heel positieve commentaren. Omdat zij zeggen, hey, dit is handig. Hier heb je in 52 vragen eigenlijk een overzicht van ons geloof in gewone taal. Want ik heb er dus voor gekozen om alle jargon, alle technische termen, te vermijden. Het is zelfs zo dat ik het boekje geschreven heb zonder te vooronderstellen dat de lezer gelooft. Althans, gelooft in het geloof zoals de katholieke kerk het aanreikt. Dus je kan het lezen als katholiek, maar als je geen katholiek bent, of zelfs als je geen christen bent, als je moslim bent, kan je nog rustig dit boekje lezen, zonder dat je de indruk krijgt van vreemd of buitengesloten te zijn.
En een vraag die nog bij mij opkomt, u zegt ja, deze 52 vragen, waarom nu precies 52 vragen?
Ja, inderdaad. Nu, ik zocht ergens een symbolisch aantal vragen. Er zijn 52 weken in het jaar. En daarom heb ik gekozen voor 52 vragen, dus eentje per week, te meer. Ja, want dat kan bijvoorbeeld ik ken nu al een aantal gezinnen die dat doen met dit boekje, die één vraagje nemen per week in het gezin, de ouders en de kinderen. En aan het einde van elk antwoord, van elke vraag dus, staan er 2 korte werkvraagjes. 2 opstapjes om daarmee in het gezin, of met een groep vrienden, of in een parochie, in een groepje van de vorstelijke catechese, weet ik veel, om daarmee aan de slag te gaan. Om zelf te gaan nadenken en zelf de persoonlijke geloofservaring en de persoonlijke gelovige zoektocht te verwoorden en met elkaar te delen. Dus in die zin kan je met dit boekje makkelijk een heel jaar op een intense manier in je gezin, met je vrienden, of gewoon man en vrouw, aan de slag om je geloof te verdiepen.
En kunnen we die vragen dan zien als het Ignatiaanse element in uw boek?
Ah, dat is een interessante opmerking. Inderdaad, het is... Men zegt dat het eigene is aan de Jezuïten dat ze een vraag beantwoorden met een wedervraag. Inderdaad, het is maar door een vraag te stellen dat de ander zelf gaat, tussen aanhalingstekens, gedwongen worden om ook persoonlijk na te denken en om woorden te zoeken om zijn of haar antwoord te formuleren. En dan gaat het inderdaad veel dieper. En dan gaat het blijven in het geheugen, in de ervaring van de persoon. Vandaar, als je met zo'n boekje persoonlijk aan de slag kunt gaan, daarmee kunt gaan werken, schriftelijk ook, of in een groepje, dan gaat er ten gronde iets veranderen. En dat is uiteraard als internetpastor, maar gewoon als priester, als jezuïet en als christen, voor mij als katholiek, mijn verlangen om mogelijk te maken dat de blijde boodschap van het evangelie, de blijde boodschap van Jezus, dat die in het leven van zoveel mogelijk mensen iets echt kan veranderen in hun wijze van in het leven staan, dat zij op de een of de andere manier iets mogen delen, iets mogen ontvangen, iets mogen proeven van die vreugde waar Jezus ons toe uitnodigt.
U haalde eerder aan dat de boeken die u in het verleden heeft geschreven voornamelijk gingen over spiritualiteit en ook ervaring. Dit boek is meer gericht op de kennis van het geloof, maar hoe verhouden die twee zich nu tot elkaar, kennis en ervaring, als gelovige, als katholiek?
Inderdaad, dat is heel belangrijk, denk ik. Ik zou zeggen, het is een spanningsveld. Maar spanningsveld niet in de zin van een probleem, maar wel van twee polen. Aan de ene kant heeft ons geloof, het christelijk geloof, het katholieke geloof, heeft een bepaalde objectiviteit. Wij geloven niet om het even wat. Uw geloof, mijn geloof, als wij katholiek zijn, gaat ten gronde over hetzelfde. Het christelijke geloof is uitgebouwd rond de historische persoon van Jezus. Die in de geschiedenis, in onze mensengeschiedenis, bestaan heeft en nog steeds bestaat trouwens. Het is geen uitvinding die je zomaar kunt aanpassen, kunt veranderen, al naar gelang je zin hebt. Jij gelooft dit, ik geloof dat, oké, we maken er een shake van en we maken wel een compromis. Nee, er is een bepaalde objectiviteit. En een van de taken, de zending misschien, van onze kerk, is om dat geloof in zijn objectiviteit door te geven. Van de ene generatie op de andere. Uiteraard aangepast aan de cultuur, met de beelden, de woorden, de symbolen van de eigen cultuur. En in Vlaanderen is dat anders dan in Papua Nieuw-Guinea of de Verenigde Staten of in Birma of waar het ook kan zijn. Maar het christelijk geloof, de christelijke openbaring, heeft een bepaalde objectiviteit. Er zijn gewoon feiten. En er zijn niet alleen feiten, vertrekkende van dat leven van Jezus en alles wat eraan vooraf gegaan is en dat we terugvinden in het Oude Testament, zijn ook bepaalde geloofsinzichten gegroeid. Met een technisch woord noemen we die de dogma's. De dogmatiek, een heel beknopte, er zijn maar heel weinig dogma's eigenlijk, dat gaat over enkele pagina's, maar die op een hele uitgepuurde wijze de kern van het christelijke geloof verwoorden. En het is belangrijk, het is een rijkdom, het is een schat, als we die beter leren kennen. En in dit boekje, Wat deed God voor hij de wereld schiep, ga ik allerlei aspecten van dat christelijke dogma uitleggen. Bijvoorbeeld de drie-eenheid. Wat is dat eigenlijk? Of Jezus. Jezus is zowel God als mens. Wat betekent dat? Wat moet je je daarbij voorstellen? Dus het christologische dogma, het trinitaire dogma enzovoort. Daar besteed ik heel veel aandacht aan. Tegelijkertijd, ik had het over een spanningsveld, je hebt aan de ene kant die objectieve geloofsinhoud en dan heb je de individuele personen, jij, ik, elk van ons, elk van u, luisteraars. En wij proberen iets van dat geloof te ervaren. Wij proberen meer in het bijzonder te komen tot een persoonlijke relatie met God, nog meer in het bijzonder met Jezus. En een relatie is steeds verschillend, is steeds uniek, is iets dat in beweging is, is verschillend voor jou, is verschillend voor mij, omdat wij verschillend zijn, elk onder ons. En het geloofsleven situeert zich dus in dat spanningsveld tussen die objectiviteit van de christelijke traditie en dan jouw persoonlijke, unieke ervaring. Een kind van 10 jaar of een volwassene van 50 gelooft op een andere manier. En toch gaat het over hetzelfde geloof. En tussen die 10 jaar en die 50 jaar en die 70 en die 80 en die 90 jaar zal dat geloof nog door heel wat watertjes zwemmen en allerhande evoluties kennen. Subjectiviteit, jij, ik, objectiviteit, het geloof als zodanig. En een valkuil, er zijn 2 valkuilen. Een valkuil kan zijn dat we enkel maar de regels, de traditie, de objectiviteit, zo is het, geen discussie, houd je mond, zouden respecteren. De andere valkuil is dat het enkel maar is ik voel, ik denk, ik ben die overtuiging toegedaan. Nee, het is de 2. En vandaar dat ik spreek over spanningsveld. Het is belangrijk om jouw persoonlijke ervaring ernstig te nemen, maar ook om je steeds te laten voeden, je steeds te laten inspireren door die objectiviteit van het christelijk geloof. Datgene wat er bijvoorbeeld 2000 jaar geleden in Palestina rond de persoon van Jezus gebeurd is. En in mijn schrijven probeer ik zowel die subjectieve kant, dat is dan meer de spiritualiteit, als de objectieve kant, dat is nu mijn boekje Wat deed God voor hij de wereld schiep, probeer ik voor allebei bouwstenen aan te reiken om in dat spanningsveld op een groeiende wijze gelukkig het evangelie te kunnen ontvangen en die relatie met Jezus tot bloei te kunnen laten komen.
Dankjewel voor uw antwoord. Zouden we dan mogen stellen dat kennis of de objectiviteit en de spiritualiteit elkaar veronderstellen om als christen te kunnen groeien?
Absoluut. Absoluut. Ik denk dat die objectiviteit van de kennis nodig is om te vermijden dat het om het even wat wordt, maar ook die subjectiviteit van de persoonlijke ervaring om te vermijden dat ons geloof iets star wordt, iets rigide, iets onpersoonlijk. Geloof heeft net, de uitdaging van het geloof is om net je eigen plaats daarin, je eigen relatie met Jezus tot bloei te kunnen laten komen. Beide zijn inderdaad nodig.
We gaan er graag weer even kort tussenuit voor een stukje muziek en dan spreken we dadelijk nog wat verder, misschien wat meer over de concrete vragen die u in het boek beantwoordt.
Graag.
Yeah.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we momenteel in gesprek zijn met de jezuïetenpater Nicolas Sint-Aubin, die ons spreekt over zijn nieuwe boek, Wat deed God voor hij de wereld schiep. En pater Nicolas, misschien is het fijn om het nu wat over de concrete inhoud van uw boek te hebben. We hebben het al algemeen gehad over de bedoeling van uw boek, over het belang van kennis en spiritualiteit voor een christen om te groeien. Zou u misschien willen kunnen zeggen waarom u in de eerste plaats heeft gekozen voor Wat deed God voor hij de wereld schiep als titelvraag?
Ja, kijk, ik zal daar heel eerlijk in zijn. De eerste titel die we samen met de uitgever hadden weerhouden was Wat geloven christen? En eigenlijk waren we daarmee vertrokken en toen ik dat voorlegde aan een andere uitgever, om even, het was een dame, haar reactie te horen, zei ze, nee, neem dat niet, zo'n saaie titel, je moet een meer aantrekkelijke titel nemen. En dan suggereerde zij, want ik had haar het boekje al voorgelegd, maar neem die titel, Wat deed God voor hij de wereld schiep? Dus dat is eigenlijk één van de 52 vragen. En dat is nu eenmaal een wet van onze moderne wereld, en daar leven wij in, en daar leven wij graag in, denk ik. Het moet een beetje aantrekkelijk zijn. Het moet een beetje de nieuwsgierigheid van mensen kriebelen. Het moet een beetje uitdagend zijn. En vandaar dat we gekozen hebben voor die titel, Wat deed God voor hij de wereld schiep? Maar met uiteraard als ondertitel en 51 andere vragen over het christelijk geloof. Om dus duidelijk te maken dat dat eigenlijk de bedoeling is, een overzicht geven van de inhoud van het christelijk geloof, maar dat op een beetje speelse, aantrekkelijke wijze. Dat is gewoon heel met de beide voetjes op de grond de reden waarom we voor die titel gekozen hebben. Bovendien maakt dat, en dat zie je op de kaft, dat het woord God in hele grote letters op de kaft vooraan kan komen te staan. Wat in boekentitels vandaag, als je in een boekenwinkel rondloopt, toch niet zo heel gebruikelijk is. Vandaar dat het ook iets meer in het oog springt en misschien iets meer ook de aandacht kan trekken.
Ja, goed, dan ook is het een vraag die zeker wel prikkelend werkt. Daar willen we wel het antwoord op weten. U sprak daar straks ook over, ja, sommige vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Laat staan in 2 minuten of onder de 300 woorden. Wat is bijvoorbeeld zo'n vraag die u wel erg uitdagend vond?
Er gaan er eigenlijk heel wat door. Maar bijvoorbeeld, is Jezus God of mens? Een heel moeilijke vraag. Of een vraag als, geloven christenen in één God of in 3 goden? Met andere woorden, de vraag naar de kern van de eigenheid van het christelijk geloof, waardoor het christendom zich onderscheidt van het jodendom en van de islam. Geen geloof in één God, maar in een God met 3 personen in dezelfde God. Nee, dus geen 3 goden natuurlijk, 1 God, maar die 3-eenheid. Hoe moet je dat in Gods hemels naam gaan doordenken? Wat betekent dat? Wel, ik heb geprobeerd om dat in 300 woorden te beantwoorden. Maar ook een vraag als, bijvoorbeeld, heeft het lijden zin? Jongen, een van de grote vragen van de mensheid. Of een vraag als, bestaat de hel? Dat is een vraag die, of bestaat de duivel? Dat zijn vragen die vandaag terug heel erg in zijn. We worden zoveel geconfronteerd met het kwaad. Wel, wat zegt onze kerk daarover? Wat zegt ons geloof daarover? Of een vraag, een heel delicate vraag zou je kunnen zeggen, vergeeft God alle zonden? Vergeeft God alle zonden? Of iets over het vage vuur. Wat is dat eigenlijk, het vage vuur? Of een vraag die, bijvoorbeeld hier in Nederland, hoor ik die vaak, krijg ik die vraag eigenlijk nogal vaak, in het bijzonder van protestantse mensen, maar ook van katholieke christenen. Wilde God dat Jezus gekruisigd werd? Dat zijn vragen die heel indringend zijn en die allemaal, denk ik, op de een of de andere manier naar de kern van het geloof gaan. Maar ik heb ook andere vragen. Ik eindig bijvoorbeeld met de vraag, heeft Jezus gelachen? Want wij zijn doorgaans ook in het gesprek zijn we echt wel behoorlijk ernstig. En dat is ook normaal als je over het christelijk geloof spreekt. Maar het christelijk geloof gaat over het gewone leven. Jezus heeft ons menselijk leven helemaal gedeeld. Vandaar dat je de vraag kan stellen, heeft Jezus gelachen? Of nog eentje, en dan stop ik ermee. Ook wel een belangrijke vraag, zeker nu we meer en meer geconfronteerd worden, ook in ons eigen dorp, in onze eigen stad, met andere godsdiensten, andere geloven, kunnen christenen leren van andere godsdiensten. Ons christelijk geloof zegt daar heel uitdrukkelijk van bij in het begin heel interessante zaken over. Ziezo, over, dat is een hele serie vragen, 52 vragen. De ene heel sterk aansluitend bij de ervaring. De andere misschien iets theoretischer, 52 vragen om iets te leren over onze geloofstraditie.
U kiest er heel bewust voor om de moeilijke vragen niet uit de weg te gaan. Is dit ook een voorwaarde om authentiek christen te kunnen zijn, om ook al die moeilijke vragen te doorleven of door te gaan, te confronteren?
Weet je, Nele, zeker als je met jongeren spreekt, als je met kinderen spreekt, kan je verwonderd zijn over de vragen die zij stellen. En over soms heel pertinente en inderdaad heel moeilijke vragen. Omdat mensen van alle leeftijden, wij worden, als wij echt in het leven staan, met harde dingen, mooie dingen, maar ook soms harde dingen geconfronteerd. En ons geloof biedt daar antwoorden op. Dat zijn geen makkelijke antwoorden, dat is niet zomaar een handleiding voor een leven dat vanzelf gaat. Maar het christelijk geloof biedt daar inderdaad antwoorden op. En het is onze plicht, vind ik, om mensen, om onze medegelovigen, of het is bijvoorbeeld mijn plicht, vind ik, als jezuïet, als priester, om mijn medegelovigen instrumenten aan te bieden om daarmee te kunnen omgaan. Ik heb het geluk gehad van 10 jaar opleiding te krijgen, filosofie, theologie, alle mogelijke zaken. Wat ben ik blij dat ik dit mag delen, die inzichten die aan mij gegeven zijn. Ik heb die zaken ook niet allemaal zelf bedacht, dat ik die mag delen met mijn medegelovigen.
Zou je misschien voor ons nog één vraag willen uitkiezen? Gezien het toch maar 2 of 3 minuten betreft per antwoord. Ja. Die u als een soort van, zou willen voorlezen aan onze luisteraars, zodat ze zelf kunnen een beetje proeven van de boek en de stijl van het boek.
Kijk, ik zal bijvoorbeeld een vraag nemen die vandaag een beetje een delicate vraag geworden is en die eigenlijk iets zegt over onze scheppende God, over God de Vader. Het is vraag nummer 10 en die heet, dat is een vraag die ik regelmatig krijg, is God een man? Mijn antwoord is het volgende. Nee, God is geen man. Hij is ook geen vrouw. Man of vrouw zijn gaat over geslacht en dus ook over seksualiteit en voortplanting. God behoeft geen seks. Hij is immers geen mens. Hij plant zich niet voort en hij sterft niet. Het heeft dus geen zin om te spreken over het geslacht van God. God overstijgt het onderscheid tussen man en vrouw. Toch spreekt Jezus over zijn Vader. Hij nodigt zijn leerlingen en daarmee ook christenen uit tot God te bidden als tot onze Vader. Ook voor Jezus noemde de Bijbel God Vader. Het is een uitdrukking van Gods tedere liefde. Maar in de Bijbel wordt God ook vergeleken met een moeder die houdt van haar zuigeling. Ook Jezus vergelijkt de zorg en de liefde van God op verschillende plekken met die van een vrouw. Daar zijn nogal wat mensen blij mee, want het is voor sommige mensen moeilijk om het woord Vader te gebruiken als ze het hebben over God. Het is normaal dat wij God en zijn houding naar ons toe omschrijven met menselijke beelden over liefde, leven geven, trouw zijn, beschermen. We hebben geen andere. Deze menselijke beelden hebben het voordeel dat ze sprekend en vertrouwd zijn. Tegelijk zijn ze beperkt en onvolmaakt. God is meer dan die beelden. Gelukkig maar. Het is een voorbeeld. Van een van de vragen waarin ik probeer iets uit te drukken in woorden van vandaag over wat het betekent als wij zeggen ik geloof in God, de Almachtige Vader enzovoort. God, de Vader. Zal ik nog de een of de andere vraag nemen, Nele?
Ja, maar eerst, u heeft ook bij elk hoofdstukje dan, of bij elke vraag, wedervraagjes gesteld van hoe kan je daarmee... Kan u daar ook een voorbeeld van geven?
Zeker. Kijk, dus bij het stukje dat ik zo net heb voorgelezen, stel ik inderdaad ook twee vragen. Ik zal de vragen even noemen. De eerste vraag, welke woorden, beelden of gebaren gebruik jij als je je richt tot God? En tweede vraag, vind jij het woord vader zinvol om de relatie met God uit te drukken? Dus je merkt, ik heb er heel sterk over gewaakt om open vragen te stellen. Dus vragen die niet in een bepaalde richting duwen, die je werkelijk vrij uitnodigen om jouw eigen ervaring, jouw eigen geloofservaring te verwoorden en te delen met anderen. En dat is dus de bedoeling van dat boekje ook, dat mensen niet enkel op hun eentje nadenken over geloof, maar samen met anderen, in een vormselgroep, in een gebedsgroepje, in een gezinsgroep, weet ik veel. Christen zijn doe je samen met anderen. Een eenzame christen is een dode christen. Vandaar dat ik bij elke vraag uitnodig om in gesprek te gaan met anderen aan de hand van die vraagjes.
Dankjewel. En ik denk dat we nog wel de tijd hebben om een tweede vraagje voor te lezen, dat u dat zou kunnen doen.
Ik heb hier nog een volgend vraagje over Jezus. En opnieuw eigenlijk geen makkelijke vraag. Wilde God dat Jezus gekruisigd werd? Mijn antwoord, of het is niet mijn antwoord, het is ons geloofsantwoord, is hierop het volgende. Mensen besloten om Jezus te kruisigen. Dit was niet Gods wil. De kruisiging was de meest vernederende en schandelijke terechtstelling die er bestond. En extreem pijnlijk bovendien. Had God dit verlangd voor zijn zoon, dan zou je maar één conclusie kunnen trekken. Hij is een perverse God. Toch is het kruis bij uitstek het symbool van het christelijk geloof geworden. Daar zijn wel een paar eeuwen overheen gegaan. Zo groot was de afschuw en de weerzin van de eerste generaties christenen tegen dit verschrikkelijke marteltuig. Geleidelijk aan gingen gelovigen het kruis zien als de plaats waar duidelijk werd hoe onvoorstelbaar groot Gods liefde voor de mens is. De liefde. God verlangde dat Jezus daarvan zou getuigen. Jezus had zijn kruisdood kunnen vermijden. Het was zijn bewuste keus niet te vluchten voor het lijden. Hij wilde in woorden en vooral in daden Gods liefde doorgeven tot in het extreme. Ook al leek hij er niets voor terug te krijgen. Ook al werd hij door iedereen in de steek gelaten. Ook al deed het verschrikkelijke pijn. Ook al zal de liefde hem zijn leven kosten. Geen enkel kwaad of onrecht kon Jezus tegenhouden. Zelfs aan het kruis bleef hij van mensen houden en hen vergeven. Zo sterk was de liefde die hij zelf ervoer van God, die hij zijn vader noemde. En ook hier stel ik twee vraagjes. Het eerste vraagje is, wat vind jij van de kruisdood van Jezus? En dan een heel persoonlijke vraag. Heb jij al iets beleefd als een kruiservaring in je eigen leven? Hoe ben je daarmee omgegaan? Ziezo, dat waren twee voorbeelden van vraagjes. Twee van de 52 geloofsvragen waarin ik telkens met 300 woorden probeer iets te vertellen over een kernzaak van ons christelijk-katholiek geloof.
Dank je wel daarvoor. En ik denk dat de luisteraars nu ook al wel kunnen weten wat ze mogen verwachten van uw boek. Als zij dit boek nu graag in huis zouden halen, wat is dan de gemakkelijkste manier om eraan te geraken?
Ik denk dat eigenlijk de gemakkelijkste manier is om het gewoon op het internet te bestellen. Wat deed God voor hij de wereld schiep? Nicolas Sintobin, Lano. En via internet kan je dat op 1 minuutje bestellen en sanderendaags krijg je thuis. Maar bij je boekhandelaar kan je dat ongetwijfeld ook krijgen. Het is ruim verspreid. Dan vraag je gewoon, wat deed God voor hij de wereld schiep? Het boekje van Nicolas Sintobin, uitgegeven bij Lano. En dan kan je het ook krijgen. Het kost 14 euro. Dus het is eigenlijk helemaal niet duur. En dat heb ik nog niet verteld. Er zijn dus 52 vragen. Antwoorden, maar aan het einde zijn er ook 52 begrippen die heel kort worden uitgelegd. Dus de belangrijkste begrippen, die woorden die uit de christelijke traditie die gebruikt worden in de antwoorden, bijvoorbeeld het woord apostel, het woord biecht, het woord christendom, bisschop, geloofsbelijdenis, duivel, eucharistie, God, engel, al die woorden, al die begrippen worden in 5-6 regels maximaal aan het einde ook uitgelegd. Een geloofsboekje om je te vormen, ook met je verstand, in ons christelijke katholieke geloof.
Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Het doet denken en het geeft zeker zin om het boek te lezen. Misschien nog een laatste vraag. We zijn natuurlijk bij Radio Maria. Zijn er ook vragen over Maria in het boekje terug te vinden?
Er zijn zeker vragen over Maria, want het is een, hoe zou ik zeggen, het boekje is, heeft een zekere ecumenische inslag. Het is zo geschreven dat ook protestantse christenen het met plezier kunnen lezen. Maar bijvoorbeeld, er is een vraagje over, is Maria maagd? Met andere woorden, wat betekent dat eigenlijk? Welke is de betekenis van ons geloof in de maagdelijkheid van Maria? Er is ook een ander vraagje over Maria. Geloven christenen in Maria? Met andere woorden, welke is de plaats van Maria in ons gebed? En hoe verhoudt zij zich tot God en tot Jezus? Er zijn ook andere typische katholieke onderwerpen, zoals de heiligen, of zoals bijvoorbeeld de onfeilbaarheid van de paus. Wat betekent dat eigenlijk? En waarom is er een paus? Wat is zijn taak? En dergelijke meer.
Onze tijd zit erop. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. En zeker tot spreeks in de toekomst. Hè. Altijd een graag gehoorde gast op onze radio. Dus alles beste.
Dank u wel. Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Dag.